Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 34 en daarvan vers 7. Houd dan uw tong in toom. Psalm 34, vers 7. Wij doen nu belijdenis van het geloof en willen daarna zingen uit Psalm 141, vers 3. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. En ook vers 7. Ik heb hun rechters vrijgelaten. Psalm 141, vers 3 en ook vers 7. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. schriftlezing vindt u in Jacobus 3. Jacobus 3, vers 1 tot en met 12. Er staat boven in mijn Bijbel het misbruik van de tong. Wees niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het hele lichaam in de toom te houden. Je ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun hele lichaam om. Je ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurman wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Je ziet een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het hele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en de vogels, beide van de kruipende en de zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God zijn gemaakt. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet mijn broeders alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmiddag verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. De leerdienst zijn we toegekomen aan het 9e gebod. Dat gaat over: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En dat is zondag 43. Ik ga daar 2 keer over doen. Nu deel 1 en volgende keer deel 2. Zondag 43, vraag en antwoord 112. Wat wil het 9e gebod? Antwoord: dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien en geen achterklapper of lasteraar zij. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijden, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprecht spreken en beleiden, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Tot zover. Wij gaan u samen danken en bidden. Voordat we dat gaan doen, hebben we nog een aantal punten waar we aan denken. Allereerst mogen we danken dat de broeders Jan-Willem Kok en Schep hebben aangenomen voor hun verkiezing van ouderling. Daar zijn we erg blij om en dankbaar voor. Eventuele bezwaren kunt u binnen 7 dagen schriftelijk ondertekend bij de scriba indienen. Mevrouw van der Bom is in het Icaria ziekenhuis opgenomen en wacht om in de Koningshof te worden overgeplaatst. We denken aan meneer Van der Waal van de Hovendaal. Top met zijn gezondheid. Danken voor Paul Kik, waar het bloed helemaal goed is na de operatie. We denken ook aan dominee Simon van der Vlies, die deze week naar Malawi vertrekt en die week daarna een wereldzendingsconferentie in Kaapstad hoopt bij te wonen. En wij willen ook dankzeggen en voorbeden doen voor Maurice en Margreet Isendoren, waar afgelopen week een kind is geplaatst, of hoe moet ik dat zeggen, die tot zijn volwassenheid mag opgroeien in hun gezin. En het is een jongetje van 2 jaar, dat heet Jeroen Charles Balijden. Wij danken en wij doen daar ook voorbeden door. Zullen we samen bidden om Gods zegen? Heere in de hemel, grote en machtige God. Zo komen wij tot u op deze middag, de 2e maal in uw huis, op uw dag. Heere, wij willen u danken dat u ons het voorrecht geeft. Een stuk genade van u om groot gebracht te worden. Opgevoed te zijn in de leer die naar de godzaligheid is. Dat wij van jongs af aan al hebben mogen horen van u de levende God. En van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus, die zondaren aanneemt. Die gekomen is naar deze wereld, mens geworden is. Gestorven is aan het kruis om de zonde te dragen van een ieder die in hem gelooft. En is opgestaan en terugkomt. Heere, als we zojuist ook hebben afgelezen van een jongetje van 2 jaar, Jeroen, die liefdevol en liefderijk is ontvangen in het gezin van de familie Isendoren. En die ze mogen verzorgen, die ze mogen opvoeden tot zijn volwassenheid. Heere, geboren in een gebroken wereld, een kind, hun kind, uw kind. Ook uw handen hebben hem gemaakt. En dan danken wij u, Heren, dat dat zo is geleid door u. En dan willen we u ook bidden dat hij ook mag horen van u, Heer Jezus. Dat hij op u geworpen mag zijn. En dat hij zo door u gebruikt zal worden. Omring hem met uw machtige en met uw milde handen. En Heren, we danken u dat u zo ook pleegkinderen, dat u die in het oog hebt, die wij, die tussen wal en schip invallen. Juist die verschoppeling of mensen, kinderen die een andere start maken dan onze kinderen hier, daar hebt u in het bijzonder uw oog op. O Heren, wij willen u bidden voor alle pleegkinderen in de kerk en waar dan ook. Die een gezin gekomen zijn, in een christelijk gezin, dat ze uw liefde, de warmte, de veiligheid en de geborgenheid mogen ervaren, mogen voelen, mogen tasten, mogen indrinken. Heren, wij willen u aanroepen op deze middag. U aanroepen om uw gunst en om uw hulp. Dat mogen ervaren als we hier zitten in de kerk. Dat de woorden die vanmiddag klinken, dat woorden mogen zijn die dieper gaan dan ons oor. Mogen landen in ons hart, in ons geweten. Soms is uw woord als een mes van een chirurg. En dat is nodig om de kwade plekken weg te snijden. Dat is niet aangenaam, maar wel heilzaam. Beter het mes van een chirurg dan de zalf van een kwakzalver. Geef ons, Heren, als het pijn doet, als het gaat snijden vanmiddag, dat wij daarin uw hand mogen zien, omdat u ons gezond wil maken. Geestelijk gezond. En dat u dat met een kundige hand doet. Gebruikt u daarvoor mijn lippen en mijn tong, om u groot te maken en om dingen ook te zeggen die de Geest tot de gemeente vanmiddag te zeggen heeft. Heren, wij danken u voor uw woord, dat uw woord kracht heeft, werkzaam is. Vaak als een zaadje dat valt en dat schijnbaar verdwijnt, maar dan toch ontkiemt en wortels schiet en gaat groeien en toch vrucht gaat dragen. Zo krachtig is uw woord. Soms na jaren dat het opeens opkomt. Heren, wij willen u ook bidden. Bidden voor degenen die het moeilijk hebben. Die geestelijk tobben, omdat ze geen zekerheid hebben. Het leven kan zo kort zijn, zo plotseling worden afgesneden. Het leven van ons als enkeling, maar ook van hele gezinnen die soms door een ongeluk, om een onbegrijpelijke reden worden weggevaagd, weggenomen, weggeraapt. En dan moeten we bereid zijn. Ons leven is kort, onze ziel weegt zo zwaar. En de eeuwigheid is zo lang. O Heere, geef dat we dat mogen beseffen en dat we ook zeker mogen weten dat er in ons leven een wonder is gebeurd. Dat we van de brede weg op de smalle weg zijn gezet. Dat we van dood levend zijn gemaakt, van verloren gevonden en van afgekeerd tot u bekeerd. Daar gebruikt u uw woord voor. Dan zijn we vanmiddag op de juiste plek om aangesproken te worden, om veranderd en vernieuwd te worden door de kracht van uw woord en geest. Heere, wij willen u bidden voor degenen die lichamelijk of psychisch moeilijk hebben, die opgenomen zijn. We denken, Heere, aan mevrouw van de Bom, de oude mevrouw die weer gevallen is. Wij willen u bidden om uw nabijheid ook. Nu ze zo oud is aan de avond van haar leven, geef haar ook zekerheid, Heere. Licht en uitzicht, dat ze mag zien met haar oude ogen op het kruis. En dwars door het kruis heen, als een venster dat opengaat, dan zicht te mogen krijgen op het Vaderhuis. Bezoek haar, o God. Zo willen we u bidden ook voor meneer Van der Waal, die tot met zijn gezondheid en nu weer thuis mag zijn bij zijn vrouw en meeluistert. Wij danken u, Heere, dat hij dat licht en dat zicht mag hebben op u, Heere Jezus. En zelfs ook het verlangen mag hebben om u straks te mogen zien en u te mogen danken, eeuwig te mogen danken dat u hem verlost hebt. Wat een uitzicht. Wat een heerlijk erf die de ziel kan vervoeren. Om te mogen weten, straks mag ik naar de Heere Jezus toe. Heere, zo willen we u bidden. Ook voor degene die een grote reis gaan maken. Denk aan dominee Van der Vlies. Wilt u hem daarbij zijn. Maar ook anderen in de gemeente die een grote reis gaan maken. We bidden u om bescherming en bewaring. Tijd van bezinning. Geef, Heere, dat het een goede en gezegende tijd mag zijn waar we ook ter wereld zullen bevinden. En dat we ook voor een ander tot zegen mogen zijn. Heere, wij willen u danken ook voor Paul na zoveel spannende maanden, zoveel spannende tijden, dat nu de uitslag van de operatie goed is. En dat zijn bloed goed is. En voorlopig weg mag blijven. Wij zien daarin uw goede hand, Heere. En daar willen we u voor prijzen. Gedenkt u, o God, ook aan degene die gekozen zijn en die vrijmoedigheid mochten hebben van u gekregen om het ambt van ouderling te aanvaarden. Wij zien ook daar in uw hand, de gemeente is uw gemeente, ook in de verkiezing door de gemeente afgelopen maandag. We denken ook aan de andere broeders die niet gekozen zijn, waar u een andere taak voor hebt binnen de gemeente. Maar we zijn verblijd en dankbaar dat broeder Schep en broeder de Kok hebben mogen aannemen. En Heere, als u roept, dan bent u getrouw en dan zult u het doen door hen heen. Dat geeft ook de ontspanning in het ambtelijk werk. Niet wat moet ik allemaal doen en hoe moeten we het allemaal doen, maar u doet het door hen heen. En zo mogen we ons door u laten gebruiken. Heere, geef ons zo een gezegend uur rondom uw woord. Wees met uw volk Israël. Deze Israëlzondag. We denken aan de broeders. Uw oude bondsvolk. De beminden om der vaderen wil. Altijd maar weer het mikpunt van antisemitisme en haat. Het zal zich afspelen de eindtijd in Jeruzalem. Dat hebt u zelf gezegd, Heere Jezus. U zult terugkomen en uw voeten zullen staan als u terugkomt. Dan zult u van de wolk afstappen in grote macht en heerlijkheid. En de eerste voetstappen die u zet, die zullen zijn op de Olijfberg. En dan zal aller oog u zien. Tot verlossing van uw volk in de benauwdheid van de tijd. Omringt Jeruzalem door vijanden, dan zult u uw volk verlossen. En dan zult u zichzelf bekendmaken, ik ben Jezus. Wat zal dat zijn, Heere? Als dat hele volk een Paulusbekering zal krijgen. En als ze aan uw voeten terecht kunnen zullen komen. En Heere, dan bidden wij dat die tijd spoedig mag aanbreken. Opdat de wereld ook verlost en zal delen in het heil wat dan zal aanbreken voor dat hele volk, maar ook voor de wereld. En zelfs de schepping zal jubelen en juichen. En Heere, gedenkt u zo uw oude volk Israël. U hebt al zoveel wonderen gedaan in de afgelopen 80 jaar. Het jaar 1948 en 1967. Dat zijn jaartallen die bekend waren bij u en die u geprikt hebt om dat volk thuis te brengen. En om Jeruzalem te maken tot de hoofdstad van uw volk Israël. En zo gaat u door totdat al uw beloften zullen worden vervuld. En dat hele volk tot bekering zal zijn gekomen. Heren, wat zal dat voor een tijd zijn? O God, wij bidden u vragen om uw genade. Ook in de verkondiging van het woord, hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 140, vers 3, hun tongen scherpen zij als slangen, vers 11, een lasteraar, een leugenspreker, en vers 12, ik weet dat God getrouw in het richten. Psalm 140, vers 3, 11 en 12, en ondertussen zal er een collecte worden gehouden. De eerste is bestemd voor het wijkwerk en de tweede voor de kerkvoogdij. Thank you. Gemeente, wat heeft de Heere toch prachtige gaven gegeven aan de mens. Alleen al het feit dat wij het vermogen hebben om te kijken. Die twee ogen, die twee ramen in ons hoofd, waardoor wij de wereld in kunnen blikken. Of het vermogen dat we kunnen lopen, onze twee benen waarmee we kunnen gaan en staan en springen. Maar vooral de gave van het spreken, dat is heel bijzonder. Als het gaat over kijken en lopen, ja, dat kunnen beesten ook. En die kunnen dat vaak nog veel beter en harder en sneller dan wij. Maar als het gaat over spreken, dat is iets wat de mens alleen heeft gekregen van God. Het communiceren met elkaar. Daarin is hij beelddrager van God, de sprekende God. Dat we met onze mond kunnen bidden en loven tot God en kunnen bemoedigen en kunnen complimenteren naar de naaste toe. Dat we kunnen converseren, kunnen spreken, dat is een bijzondere gave van God. Nou is er in de oudheid een Griekse fabeldichter geweest en die heette Aesopus. Wij hebben in Lombardije zelfs een Aesopusstraat. En die Griekse fabeldichter die zegt onder andere dit. Hij moest eens een keer, Aesopus, als een slaaf naar de markt van zijn meester om vlees te gaan kopen. En die meester die zei tegen hem, nou moet je het allerbeste wat er is, moet je van de markt meenemen. En Aesopus de slaaf die kwam terug met een ossentong. Nou, die baas is om een beetje raar te kijken, van, vind je dat nou echt het allerbeste wat er is? Nou, ik stuur je weer naar de markt terug en nou geef ik je een andere opdracht. Nou moet je het allerslechtste wat er te koop is, wat je kunt vinden, moet je meenemen. Ik ben benieuwd. En toen kwam de slaaf Aesopus weer terug en hij kwam weer terug met een ossentong. Hij legde die op tafel en hij zei tegen zijn baas, de tong is zowel het beste wat wij bezitten als ook het slechtste wat we bezitten. Het ligt er maar aan hoe we er gebruik van maken. Nou gemeente, daar gaat het nu over vanavond, als we gaan handelen over het negende gebod. En ik zeg daarom boven de preek, houd dan uw tong in toom. Dat hebben we gezongen, regel uit de psalm. Drie gedachten. Ten eerste wordt er gewezen op de wijzen van het kwaad en die worden bestreden. Er staat in antwoord 112 dat ik, moet u letten op niemand, drie keer staat er niemand, dat ik tegen niemand valse getuigenis geef, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zijn en niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. De wijzen, de verschillende vormen, de wijzen van het kwaad worden hier bestreden. Ten tweede, het wezen van het kwaad wordt blootgelegd. Er staat maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel. Die zit daarachter. Dat we die vermijden, tenzij dan dat ik de zware toorn van God op mij wil laden. Het wezen van het kwaad wordt blootgelegd. Het is duivels. En ten derde, het weren van het kwaad wordt bevorderd. Hoe dan? Door het positieve er tegenover te zetten. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief heb. Oprecht spreek en beleid. En ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Houd dan uw tong in toom. De wijzen van het kwaad worden bestreden. Het wezen van het kwaad wordt hier blootgelegd en het weren van dit kwaad wordt bevorderd. Ik kom vanavond niet verder dan punt 1. Gij zult geen valse getuigenis geven, geen leugenachtig getuigenis spreken, het liegverbod. Het achtste gebod, gij zult niet stelen, dat ging over, kijk uit voor te lange vingers. Vanavond gaat het erover het negende bod, dat heeft te maken niet met lange vingers, maar met een te lange tong. Een tong die te snel iets zegt of te veel zegt. Het negende gebod heeft te maken met dat je je naaste niet benadeelt door iets te zeggen wat hem tot nadeel is. En gemeente, ik geloof niet dat ik er heel ver naast zit dat ik zeg dat juist dit negende gebod over het liegen, hoe dan ook, hoe geraffineerd dan ook, dat dat juist dé kerkelijke zonde is. Dat het een kwaad is die in de christelijke gemeenten enorm woekert. Maar ook in mijn eigen leven. We zijn er bijna aan het eind van de 10 geboden en als ik aan het eind van de dag zo eens terugkijk op de dag. En ik probeer voor mezelf op te maken waar ik nou eigenlijk de fout ben ingegaan. Dan, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan vergaat het mij vaak als ik dan denk aan gij zult niet doden. Nou, dat leeft eigenlijk niet zo, eerlijk gezegd. En je vader en je moeder en overspel, ja, nou dat leven. Maar als het gaat over mijn tong, dan moet ik zeggen, Heere, ik ben vandaag ook met mijn tong, met mijn mond, met mijn woorden weer de fout ingegaan. Dan voel ik me schuldig. Wie heeft er nou nog nooit gelogen in zijn leven? Dat heeft iedereen toch wel eens. We hebben gelezen Jacobus 3, een heel hoofdstuk in het Nieuwe Testament, wat gaat over een heel klein lid, over de tong. Kennelijk is dat kleine lid in mijn lichaam toch wel zo belangrijk dat je daarmee heel veel macht hebt. Ja, dat zegt Jacobus ook. En die tong, dat kleine lid, heeft alles te maken in Jacobus 3 met Genesis 3, met de zondeval. Niet alleen gebruiken wij die tong om God te loven, maar je kan ook God vloeken. De zonde tegen de eerste tafel, met je mond Gods naam ijdel gebruiken. Derde gebod. Niet alleen kunnen we een ander bemoedigen, maar met diezelfde tong kunnen we de naaste ook benadelen, schaden, zonde tegen het negende gebod, de tweede tafel. Een klein lid. Jacobus vergelijkt het met een klein roer van een groot schip. In verhouding maar een heel klein iets, zo'n roer. Maar als je het nou goed gebruikt, dan kan je dat grote schip de haven in mee loodsen. Dan gaat het de goede kant op, maar als je het verkeerd gebruikt, dat roer, dan zal dat schip schipbreuk lijden en zinken. Jacobus vergelijkt het ook met een klein vlammetje hier. Eén vonk, één vlammetje en een heel bos staat in brand en je ziet alleen maar zwart geblakerde puinhoop. Die tong is niet te temmen, zegt Jacobus. En dan heeft hij het over broeders. Hij zegt niet over de wereld en over de mensen van de wereld, maar hij heeft het over broeders. Ook binnen de gemeente, zegt Jacobus. Die tong is niet te temmen. De kracht is enorm. Zegen en vloek liggen hierin. Veroordeling, maar ook heling, genezing, wonden, dat kan ik met mijn tong. Dood en leven zijn in de macht van de tong, zegt Spreuk. Ik kan daar huwelijken mee kapot maken. Mijn eigen huwelijk. De verhouding tussen vader, moeder en kinderen kan door de tong enorm worden verstoord. Door verwijten die over en weer klinken, hard, onterecht. Beloften die niet worden nagekomen, maar ook de gemeente kan gepolariseerd. Die kan uiteengedreven worden. Kan enorme polarisatie komen doordat er gesproken wordt. Dingen die je diep kunnen bezeren. Als dolkstoot. Woorden kunnen wonden. Er staat in Spreuken, vooral Spreuken zegt daar heel veel dingen over. Heel veel teksten in de Spreuken gaan erover. Spreuken zegt bijvoorbeeld, Spreuken 25, een vals getuige, die is als een hamer. En zijn woorden zijn als een zwaard en als een scherpe pijl. Daarmee kan je dus de naam van de, met een hamer, een scherpe pijl en een zwaard, daarmee kan je de naam van een ander, de vrijheid van de ander, zelfs het leven van de ander, die kan je daarmee beschadigen. Een kwade tong. Ik had het net over Jacobus 3. Dat heeft te maken met Genesis 3, de zondeval. Maar ook Paulus zegt zulke dingen in Romeinen 3. Jacobus 3, Genesis 3, Romeinen 3. Paulus zegt eigenlijk hetzelfde. Ik had Romeinen 3 ook kunnen lezen. Waar Paulus een portret geeft van de natuurlijke mens en dan zegt, hun keel is een geopend graf. Het heeft zo hiermee te maken. En anderen venijn is onder hun lippen. Een tong is als het ware, die kan venijn spuwen. Met hun tong plegen ze bedrog. God is waarachtig en elk mens leugenachtig. Oeh, wat een donker beeld. En ook de Heer Jezus zegt dat. Als de Heer Jezus in Matteüs 15 iets zegt over het hart van de mens, dan zegt hij: uit dat hart komen voort, hier zit de kwaal. Uit dat hart komen voort, en dat gaat dan over de lip heen, over de mond heen, over de tong heen, uit het hart komen voort. En dan noemt hij onder andere lasteringen en valse getuigenissen. Goed. Nou, laten we eens gaan kijken wat het negende gebod nou eigenlijk wil zeggen. Allereerst het adres. Dat is goed om dat weer eens te bedenken. Tegen wie spreekt God? Als de wet op de Sinaï wordt gegeven, de 10 geboden, de 10 woorden voor het leven gegeven worden aan Israël, dan geeft God die aan zijn verlost volk. De wet is gegeven aan Gods volk. Het gaat niet over mensen in het algemeen in de eerste instantie. Het gaat niet over de mensheid of de wereldling. Maar God spreekt zijn eigen volk aan. Mensen die in de ellende hebben gezeten. En die uit de ellende verlost zijn door een sterke hand en uitgestrekte arm. En die de Heere gemaakt heeft tot zijn kind, tot zijn volk. En dan zegt de Heere, die verlosser God, die zegt tegen zijn kinderen, tegen zijn volk: nou heb ik voor jullie 10 regels, leefregels, om die te doen uit dankbaarheid. Ik verwacht dat jullie zo leven als mijn volk. Als ik van jullie vraag dat je niet liegt, dan zeg ik dat omdat ik niet lieg. God is geen man dat hij liegen zou. God is een man van zijn woord. Wat God zegt, dat doet hij. Zowel in zijn belofte als ook in zijn waarschuwen en in zijn bedreiging. Maar God houdt getrouw zijn woord. En ik verwacht van jullie, mijn volk, dat jullie ook zo zijn. Dat jullie lijken op mij. Dat je leeft voor mijn aangezicht en lijkt ook daarin op mij. Dus liegen, dat doen jullie niet. Dat kun je niet maken als een kind van God. En wij kunnen zeggen als christen, als jij verlost bent, als je weet van verlossing uit je ellende, als je weet van vernieuwing van je hart en vergeving van je zonde, als je weet dat je door genade een kind van God en aan de kant van God bent gezet door de Heer Jezus, door het geloof. Dan zegt de Heer, nou verwacht ik van jou dat je niet liegt. Dat kan je niet maken. Dat past niet bij mijn volk, bij mijn kinderen, bij christenen. Ik verwacht dat jullie waarachtig zijn, transparant voor de Heer, voor de naaste en ook naar jezelf toe. Wat mag ik verwachten? Er staat zo mooi in Jesaja een tekst. Als kinderen, dan gaat het over Gods kinderen. Als kinderen die niet liegen zullen. Niet kinderen die niet liegen mogen. Je mag niet liegen. Zo brengen wij het. Nee, Gods kinderen zijn kinderen die niet liegen willen en ook niet liegen zullen. Dat past niet bij mijn christelijke levensstijl. Zo doen we niet onder Gods volk. Goed, dat is het adres. Dan gaan we letten op de allereerste betekenis van dit negende gebod. Hoe kwam dat nou over bij dat volk dat bij de Sinaï was op weg naar Kanaan? Dan gaf de Heer deze regel. Wat was daar de bedoeling van? Hoe klonk dat in hun oren? Nou, wij denken vaak aan liegen en allerlei vormen van nee, maar het eerste waar het op doelt is eigenlijk de rechtspraak. Gij zult geen valse getuigenis geven, spreken in het gericht. In antwoord 112 staat ook op een gegeven moment aan het eind een beetje in het gericht. Dat ik in het gericht en alle andere handelingen. In het gericht. Rechtbank. Heeft mee te maken. Een juridisch iets. U moet bedenken dat in het Oude Testament, ja, dat was allemaal niet zoals nu bij ons. De rechtbank met allerlei dikke wetboeken en zo. Nee, je had stadspoort. En dan zaten de oudsten in de stadspoort. En daar werd ook recht gesproken in de poort. Je had toen geen advocaten, je had toen geen DNA-onderzoek, je had geen vingerafdrukken die ijverig werden onderzocht en zo. Nee, dat ging allemaal een stukje primitiever in die tijd. Als iemand aangeklaagd werd, dan was heel belangrijk de ooggetuigen. En de ooggetuigenverklaringen, die waren zo belangrijk, dat de Heer zegt, als er eentje is die een ander aanklaagt, dat is niet genoeg. Er moeten er minstens 2 of 3 zijn, en de getuigenverklaringen, die moeten ook alle 2 of alle 3 eenzelfde verklaring afleggen over die ene persoon. En als dat dan inderdaad overeenkomt, en dan op de mond van 2 of 3 getuigen zal alle zaak bestaan, en dan hing het lot van de beklaagde af van zo'n getuigenverklaring. Zelfs het leven of de dood hing ervan af. Dan velde de oudste van de stad bij de poort vonnis. He, dus twee of drie getrouwe getuigenverklaringen konden, hadden leven en dood in hun macht. Ze moesten van de waarheid getuigen, dat zegt God hier. En valse getuigenis geven, zodat een ander door jou de dood wordt ingejaagd, dat neemt God zo hoog op, dat als jij een vals getuigenis geeft, en het komt uit dat het vals is, dan moet jij worden gedood. Er staat dus de doodstraf op de overtreding van het negende gebod. God wil onder zijn volk in het Oude Testament al een rechtszekerheid waarborgen. Denk erom dat je alleen de waarheid spreekt, juist in het gericht. Dat de onschuldige niet wordt veroordeeld. Nou, later is dat natuurlijk allemaal niet zo erg uitgekomen. Denk bijvoorbeeld aan Nabot, kinderen. De wijngaard van Nabot, ja. Een paar valse getuigen en hij werd gestenigd, doodgemaakt. Ja, toen werd het al overtreden. Denk maar aan het proces tegen de Heer Jezus. Heel veel valse getuigenissen tegen de Heer Jezus. Tot er op een gegeven moment twee waren die hadden gehoord dat hij gezegd had, breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen opbouwen. Tempelschennis, twee verklaringen komen overeen dus. En zo wordt hij veroordeeld. Ook dat gebeurt nu nog. Wij hebben er eigenlijk geen idee van, je leest het wel eens in blaadjes, maar we hebben er geen idee van hoeveel christenen zuchten in gevangenissen van landen waar vervolging is van christendom, dat ze door een oneerlijk proces achter de tralies terechtkomen. We lezen dat soms in de krant. Dus het gaat over de rechtspraak, dat is de letterlijke uitleg. Maar dan doet de catechismus iets moois. De catechismus die weet dat het gebod heel wijd is en niet alleen te maken heeft met de rechtbank, maar dat het ook wat dichterbij moet komen in ons eigen leven. Ook wij hebben op een of andere manier te maken met het negende gebod. En daarom worden er verschillende vormen van het kwaad, wijzen van het kwaad, worden hier opgesomd. Het eerste wat de catechismus ons duidelijk maakt is dat ik tegen niemand valse getuigenis geef, niemand zijn woorden verdraaien. Nou, laten we dat eens proberen wat helder te krijgen. Niemand zijn woorden verdraaien. Gebeurt dat? Ja, dat gebeurt heel veel. Iemands woorden verdraaien. Mijn woorden in een valse zin verkeren, zingt de psalm. Dat je, als iemand wat zegt, dat je dat op een bepaalde manier inkleurt. Of dat je het net eventjes wat aandikt. Of dat je het juist wat afzwakt. Of dat je nou net een andere klemtoon legt dan de bedoeling is. En dan krijgt een ander, als je dat dan weergeeft, dan krijgt een ander daar een verkeerde indruk van. Ja, maar dat heb ik niet, dat heb ik in ieder geval niet zo gezegd. En dat is heel actueel in de grote wereld. In de grote wereld. Dat gebeurt handelsleugen. Dat je van een bedrijf een oneerlijk beeld geeft wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Eenzijdige voorlichting, tendentieuze berichtgeving of verslaggeving in de media, van lezingen bijvoorbeeld. Dat een terloopse opmerking de andere dag in de krant staat, een vette kop, dik gedrukt, en, maar het was eigenlijk helemaal niet de kern van de lezing, maar het was maar eventjes terloops gezegd. Een vertekend beeld. Dat gebeurt in de reclame. Heel erg zelfs, heel geraffineerd ook. Dat gebeurt in de politiek. Dat gebeurt bij het journaal. Als het gaat over Israël. De anti-Israël campagne. De Jodenhaat, het antisemitisme. Altijd maar weer een beeld van Israël gegeven in het kwaad daglicht gezet. Dat gaat over het koningshuis en roddelbladen. Oneerlijk, niet overeenkomstig de werkelijkheid. Dat kan zelfs zo ver gaan, ik las een mooi voorbeeld. Dat kan zelfs zoveel gaan, iemands woorden verdraaien, dat het nou helemaal andersom komt te staan dan eigenlijk bedoeld was. Ik las een voorbeeld, kinderen, in de krant, een kardinaal, moet je luisteren. Een kardinaal die op bezoek ging namens de paus in een ontwikkelingsland, om daar mee te helpen aan de opbouw van de kerk. Nou, op een gegeven moment komt die kardinaal aan, vliegveld in het land, en dan wordt hij opgewacht door een heel aantal journalisten. Die hem overrompelen met vragen. één journalist die vraagt aan de kardinaal wat hij denkt te gaan doen aan de vele casino's. Nou, die geestelijke die kijkt een beetje verrast, een beetje verbaasd. En die vraagt, zijn er dan casino's? Hij was eigenlijk verbaasd dat er in zo'n arm land zulke dingen bestonden. Zijn hier ook casino's? De volgende dag stond er in de krant met een grote kop, eerste vraag van de kardinaal, zijn hier ook casino's? En dan moet je zeggen, ja, geen woord te veel, geen woord verdraaid, maar het verband is zo anders. En daarmee kan je mensen zo bezeren. Dat gebeurt in de wereld. Gebeurt dat ook in de kerk, in de kerkelijke pers? Ja. Ja, dat gebeurt in de kerk ook. Juist in de kerk. Ik moet altijd een klein beetje glimlachen. Tegenwoordig valt het wel mee. Maar vroeger was dat echt lachen de duimen dik bovenop. Ik moet altijd een klein beetje glimlachen. Ik was ook wel een beetje geïrriteerd, ook dat wel. Maar ja, een beetje meewarig, hè. Als er dan verslag werd gedaan in de RD, die goede krant. Als er verslag werd gedaan in de RD van de EO Jongerendag. Dat lag er zo duimendik bovenop. De afkeer en het tendentieuze. En ik, ja, mensen, dat doe je nou niet helemaal. Nou, ingezonde stukken tot en met, weet je wel. Zo werkt dat dan. RD. Het ND kan er ook wel van. Eerlijk en evenwichtig. Ja. Weet je, de woorden verdraaien, zo staat het er. Dat ik niemand zijn woorden verdraai. Maar dat kan je ook met Gods woord doen. Je kan ook de woorden van God verdraaien. Hoe dan? Nou, als je bij het Bijbel lezen, als je nou alleen maar oog hebt voor die teksten die jouw eigen gelijk bevestigen. Hè, jij hebt het vroeger misschien wat anders ook eenzijdig gehoord. En nu wil jij alleen maar weten van een God die goed is voor jou. En een God die, waar je troost van krijgt. En God die als een vader en een vriend voor je zorgt en op je wacht. Ja. Maar een God die in het gericht gaat wraak nemen. En dat niet alleen maar in het Oude Testament staat, maar ook in het Nieuwe Testament. Dat God ook gaat vergelden. Ja, dat wil je eigenlijk niet. Weet je, dan ga je het woord van God toch verdraaien. En je draait het zo naar jou toe. Naar jouw kant toe. Dat kan ook de andere kant op. Dat je eigenlijk zo, ja, het eenzijdige godswerk benadrukt. Dat er een verkiezing is naar van eeuwigheid. En dat God toch maar weinigen zalig maakt. Dat je eigenlijk de appellerende teksten, waarin Gods heilswil voor de hele wereld en voor alle mensen zo duidelijk wordt neergezet. Dat je dat gaat verdraaien en dat je zegt, ja, die wereld, dat staat wel in de Bijbel, maar daar wordt de uitverkoren wereld mee bedoeld. En als er staat in de Bijbel dat God alle mensen zalig wil hebben, dat zijn dan allerlei soorten van mensen, maar niet iedereen hoofd voor hoofd. Dan ga je het woord verdraaien. En dan doe je God zo tekort. Nou, dat is één. Niemand zijn woorden verdraaien. En dan staat er vervolgens dat ik geen achterklapper zei. Wat is een achterklapper? Weet je, oude wet ook wel. Weet je, een mooi woord. Achterklapper, dat wil eigenlijk zeggen dat je achter je hand gaat klappen, gaat kletsen. En dat is vaak kwetsen. Spreuken spreken over een oorblazer. Ook zo'n mooi statenvertaling woord. We hebben niet wat ze ervan gemaakt hebben in de herzien. Oorblazer. Dat wil niet zeggen dat je niemand oorblaast, maar dat je kwade geruchten achter je hand zo in het oor van een ander fluistert. Een oorblazer. Roddelen, zeggen wij. Roddelen. En wat is roddelen? Dat is dat je achter de rug van een ander dingen doorvertelt waarvan je niet zeker weet of ze waar zijn. Dat is roddelen. En dat is echt een kerkelijke zonde, echt waar. Dat gebeurt. En dan ga ik niet dat hele rijtje opzommen van verjaardagen en zo, bij de buren en visite, maar wel bij je kerkelijke vriendinnen, daar wel. Je hebt een kerkelijke vriendin, je drinkt één keer in de zoveel tijd een bak koffie en je praat over de preek, maar je praat ook over, en van lieverlee, dan sluit dat er toch in, dat je het over mensen gaat hebben. En roddelen, dan heb ik niet over de positieve dingen van mensen, de mooie dingen van mensen, andere mensen, maar dan over zo gauw ook over de negatieve dingen van mensen. Een oorblazer, zegt de spreukendichter, die scheidt de voornaamste vriend. Achterklapper. Dat begint vaak met, heb je het al gehoord, of het schijnt dat. Dat is in een dorp heel erg, maar in een stad is het niet minder. En dan zeg je van, ja, nou ja, goed, het wordt wel gezegd en er zal toch misschien wel een kern van waarheid in zitten. Weet je? Waar rook is, is vuur en waar vuur is, is rook. Er zal toch wel iets, van mij zeggen ze het niet, maar van hem of van haar wel. En zo is het weer een deurtje verder. En zo gaat het als een kwaad vuurtje. Roddelen. Augustinus, die had er een gloeiende hekel aan. En bij Augustinus kwamen er veel gasten aan tafel. Hij stelde zijn huis open. En hij had een prachtige eettafel. En daar had hij een spreuk in laten graveren. En die spreuk die gaat zo ongeveer op deze manier. Al wie een afwezige belastet of kleineert, die weten dat hij van deze tafel wordt geweerd. Dus dan wisten de mensen dat je kan wel mee eten. En je mag wel praten, maar niet over een ander negatief doen. Nou gemeente, laten wij onszelf nou heel praktisch daarop gaan onderzoeken. Dat moet je nou gewoon eens tot je laten komen. Van, hoe ben ik daar nou mee bezig? Doe ik dat of doe ik dat nou wel? Of een klein beetje wel of een klein beetje niet? Negatief over kerkmensen. En dan natuurlijk juist over die kerkmensen waar u het niet mee, of die het niet met u eens zijn. Dan gaat het al heel gauw werken. Kinderen, er is een mooi, ik had het net over Esopus. Zo'n Griekse man, ik heb nog een andere Griek gevonden. En dat is Socrates. Het gaat niet om de naam, maar wel om wat hij zei. Socrates was een hele beroemde filosoof, die wandelde in de straten van Athene. En op een gegeven moment komt er een man die zegt, meneer Socrates, ik wil graag iets vertellen over een van uw vrienden, want die... Socrates zei, wacht even, voordat je nou verder gaat, even een vraag aan. Voordat je nou... datgene wat je wil zeggen tegen mij zegt, heb jij 3-7 gebruikt? 3-7? Ja, zegt Socrates, wat je nou tegen mij wil zeggen over een van mijn vrienden. Heb je dat allereerst door de zeef van de waarheid heen laten gaan? Weet je zeker datgene wat je wil zeggen dat het waar is? En toen zei die meneer van, nou ja, ik weet het niet zeker, maar... Nou zeg Socrates, dan heb ik toch zeker wat je nou wil gaan vertellen, dat heb ik toch zeker wel door de zeef, door de tweede zeef gehaald. Dat is de zeef van het goede. Dat wat jij wil gaan vertellen, is dat nou iets goeds? Nou, dat kan ik nou niet echt zeggen. Oh. Nou vraagt Socrates, dan heb ik toch zeker wel de derde zeef gebruikt. En dat is de zeef van het noodzakelijke. Datgene wat je nou... tegen mij wil gaan zeggen over een ander. Is dat nou nodig dat ik dat weet? Is dat noodzakelijk? Nou, zegt hij. Nou, eigenlijk niet, maar dit is wel leuk om te weten, of interessant. Oké, zegt Socrates. Dus als datgene wat jij wil vertellen, als het en niet waar is, en niet goed is, en niet noodzakelijk is, vergeet het dan maar en val mij er niet mee lastig. Goedemorgen. Nou, die 3-7, dat is een nuttig iets. De zeef van het goede, van het noodzakelijke, en is het wel echt waar? Als je iets ergs hoort van een ander, van een medekerkganger of van een kerkraadlid, dan moet je ermee naar de Here gaan. En als je het eigenlijk wel een beetje leedvermaken hebt, dan ga je naar je kerkelijke vriendin toe of naar je kerkelijke vriend. Er zouden minder open monden zijn, dan zouden er minder open oren zijn. Snapt u dat? Er zou minder verteld worden, er zouden minder oren voor zijn. Dat hoef ik niet te weten hoor. Hou maar stil. Ja, weet je, ik heb gemerkt in de loop van de jaren dat als er ouders echt negatief kritisch zijn op de kerkenraad of de dominee, dan merk je dat altijd aan de kinderen, altijd. Catechisatie merk je dat. 9 van de 10 keer gaat dat op. Ik zeg niet 10 van de 10 keer, maar ik zeg wel 9 van de 10 keer, dat merk je. Zeg mij hoe de ouders zijn, ik zal zeggen hoe je kinderen zijn in de kerk, hoe ze zich gedragen, wat hun houding is. Ik heb vaak gemerkt dat als ouders negatief kritisch doen over die domme kerkraad, of die ouderwetse kerkraad, of die mensen die snappen het niet en zo, en ik zou het heel anders doen, en die deugen eigenlijk niet, en ik vind er eigenlijk niks aan en zo, weet je wel, zulke soort praat. U zegt dat misschien wat verfijnder, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Dan zie ik dat de kinderen verdwijnen. Die verdwijnen dan even naar een andere kerk. En uiteindelijk worden ze onkerkelijk. Heel vaak. Niet altijd, maar wel vaak. Eerlijk is eerlijk, zo werkt dat. En als je dan je kinderen naar een andere kerk gaan, dan ligt het natuurlijk aan onze kerk. Maar eigenlijk is het probleem, dat bent u zelf. Want hoe heb je nou gesproken over de kerk waar je door God geplaatst bent, waar je door God gezegend bent? Alleen, je bent niet meer op je plek. Je bent hier nou niet meer, ja, je hebt frustraties opgelopen. Dat ventileer je dan. En dat is zo funest. Als je werkelijk voor elkaar bidt. Als je nou die persoon of die ouderling of die diaken of die dominee. Als je die nou echt bij name in het gebed brengt voor de troon van God. Dan ga je anders met hem om. Of met haar om. Waar er plaats komt voor die persoon waar je eigenlijk een beetje hekel aan hebt. Waar er plaats komt voor die persoon echt in jouw gebed. Dan komt er ook plaats voor die persoon in je hart. En dan ga je er ook anders over praten. Daar komt de bewogenheid. Achterklap. Negatief spreken, dat moet je niet doen. Dat moet je ook niet doen over dominees onderling. We hebben hier 2 dominees in de Maranatenkerk. Dominee M.M. en dominee S.J. Er zijn er sommige mensen die dominee A. niet mogen. En anderen, dat is meestal een andere groep, die mag dan dominee B. niet. En daar wordt er over gesproken. Dat is zo funest. Dat moet ik nou maar eens een keer zeggen hier vanaf de kansel. Dat moet u niet doen. Dat moet u niet doen. Want oren horen dat en anderen horen dat en op een gegeven moment dan je neemt de zegen voor jezelf weg en je beschadigt een ander. Dat valt onder de zonde van het 9e gebod en als je daar schuldig aan gemaakt hebt, dan wordt het tijd om dat voor God en voor die persoon of voor die doom, voor die ouderling, om dat eens te gaan belijden. En dan zal ik u zeggen dat u vanaf volgende week gezegend wordt. In het zitten en het luisteren hier in de kerk. En dat u ermee breekt en dat je dat nou eens opruimt in je leven. Achterklappen. Oorblazen. Hoe staan die oren van mij? Hoe staan die? Je hebt 4 soorten oren. Je hebt scheppingsoren. Die zijn door God gemaakt. Die stonden goed, die scheppingsoren. Om te luisteren naar de stem van de Heer. En om te luisteren naar elkaar. Scheppingsoren. Door God goed gezet en goed gemaakt. Dan heb je sinds de zonde van een ander soort oren. Dat zijn minderwaardige oren. Minder van kaliber. Dat zijn kwade oren. Die luisteren naar de fouten van een ander. En die hebben daar zelfs behagen in. Dan heb je een 3e soort oren. Dat zijn, mag ik eens zeggen. Dat zijn slaaporen, hangoren. Als het gaat over de Bijbel, als het gaat over de preek, als het gaat over God en geloof. Ja, liefst zo kort mogelijk. En hoe langer het nou duurt, hoe meer die oren gaan hangen. Ze staan verkeerd. En dan heb je nog een 4e soort oren, dat zijn wederom geboren oren. En wederom geboren oren, dat zijn oren die de jonge Samuel had. Die zei, spreek Heere, want uw knecht hoort. Als je zo in de kerk zit, hè, dan word je echt door God gezegend. Echt, echt, echt. Dat doet hij. Dan zit er altijd wat voor je bij. Het zij een vers, het zij een spel van de organist. Het zij een woord in het gebed, het zij een lied, het zij een zin in de preek, het zij iets in de schriftlezing. Maar God zorgt dat er wat voor je bij zit. Heere, geef me oren als een Samuel, om te horen wat de geest tot de gemeente zegt, om de stem van de Zoon van God, de herder, te horen. Nou, dat is de achtergrond. Dan staat er nog een derde voor hem, dat is de lasteraar. Dat is het ergste wat er is, lasteren. Achterklap is roddel. Over een ander, dat ik zeker, niet helemaal zeker weet of het waar is. Maar lasteren, dat is het meest kwaadaardige wat er is. Het begint met roddel en het eindigt vaak met laster. Laster is, ja, daar maak je mensen kapot mee. Er worden meer mensen kapot gemaakt door lastering dan door bommen. Laster, dat is bewust kwaad spreken, bewust leugens in de lucht strooien over een ander die niet waar zijn. Een lastertong, dat is een lange tong, te lang, maar het is een lastertong, het is eigenlijk een slangentong. Want een lasteraar, het Hebreeuwse woord voor lasteraar is Satan. Je lastert. Die negatief spreekt over mensen bij God. Die belastert altijd mensen. Dan lijk je zo wel op de Satan. Vandaar dat de spreuken dichter, weer die spreuken. Vandaar dat de spreuken ook zo vaak zegt, de lastertong. Dat is, woorden van een lastertong zijn als dolksteken. Er staat in spreuken, de woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Het gaat er wel in, het gaat er wel in. Als lekkernijen. En ze glijden af, spreuken. Ze glijden af tot in de schuilhoeken van het hart. Als het er eenmaal in zit, dan krijg je het er zo moeilijk uit. Oh, dat heb ik ooit eens van die gehoord. En daar zal allemaal een luchtje aan zitten. Lasterwoorden zijn als lekkernijen. Maar het is voor de Heer een gruwel. De Heer Jezus die wist daarvan in zijn eigen leven, in zijn lijden. De Heer Jezus is ook belasterd. Ze hebben hem genoemd een vraat en een wijnzuiper. Ze hebben hem genoemd, hij drijft de duivel uit met Beelzebul. Dat was echt laster. En de Heer Jezus zegt, lasteren, dat is het lasteren van de Heilige Geest. En dat is onvergeeflijk. Lasteren, dat valt ook vaak Gods knechten ten deel. Zeker als je wat in de belangstelling staat. Speuzel had er heel veel last van. Mensen die hem belasterden. Hij zegt, daar moet je ook niet tegen strijden. Je moet jezelf ook niet verdedigen, want het gaat niet. Lastertongen, dat is net als een zwerm van wespen. Als je dat probeert te bestrijden met een zwaard, dat gaat niet. Nee, daar moet je niet tegen ingaan. Maar het zijn steken die je oploopt. En die praatjes, die krijg je ook niet uit de wereld. Dat is de ellendige ervan. Je krijgt het niet eruit. He, als het eenmaal is rondgestrooid, is het net als met een zak met veren. Hè? Als die zak met veren opengaat en het waait zo alle kanten heen. En je komt dan inkeren en je wil het eigenlijk terugdraaien. Het gaat niet meer, maar je krijgt die veren niet meer in die ene kussen, die ene zak. Het gaat niet meer, het gaat zijn eigen leven leiden. Vandaar dat er hier gesproken wordt over je laat de zware toorn van God op je. Ook in de rabbijnse traditie wordt er heel vaak gesproken over de kwade tong. En er wordt altijd op een veroordelende manier over gesproken. Die kwade tong, dat is een groot kwaad. En dan wordt er bij de rabbijnen, ik vind dat altijd interessant om dat er even bij te noemen. Leerzaam vind ik dat vooral. Dan wordt er door de rabbijnen, door de orthodoxe joden, wordt er verwezen naar Miriam. Een kind van God. Miriam lasterde een keer haar eigen broer Mozes. Toen ze met Aaron sprak over Mozes. Ze sprak met haar ene broer over de andere broer. En ze sprak negatief dingen die niet waar waren. En je ziet hoe God dat straft. Miriam die werd melaats. Melaats. Als je lastert, als je bewust kwaad spreekt van een ander. Dat mag niet onder God. Mag niet voorkomen onder Gods volk. Als je bewust praat, kwaad spreekt van een ander. Dan vernietig je drie personen. Je vernietigt jezelf. En je vernietigt degene waar je over spreekt. En je vernietigt degene tot wie je het zegt. Een kwade tong. Nou, gemeente. En het laatste wat genoemd wordt. en daar ga ik zo mee eindigen, dat is dat we ook niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Niemand lichtelijk veroordelen. Ja, al te makkelijk, al te snel veroordelen. Of onverhoord, dat wil zeggen dat je die ander niet eerst hebt gehoord, geen wederhoor hebt toegepast. Die de ander eens even in de ogen hebt gekeken. Ook dat is een zonde. Ja, ik voel me daar ook schuldig in. Dat ik mensen lichtelijk veroordeel. Ik zeg dat niet altijd. Maar in mijn gedachten wel. Dan moet ik echt mijn hoofd buigen. Nu. Moet ik mijn hoofd buigen. Dat ik mensen lichtelijk veroordeel. Ja. De hoge priester Eli had er ook al last van. Hij zag daar een vrouw aan het bidden, maar hij dacht, die vrouw is dronken. En hij vaart tegen haar uit. Verkeerd, Eli, je zit er helemaal naast, man. Je zit er naast. Lichtelijk veroordeeld. Je mag niet dronken zijn in God, zei je, ben niet dronken. Ik ben in een intensief gebed ben ik bezig. Oh, daar sta je raar te kijken, zeg. En die 120 op de Pinksterdag, vol zoete wijn. Nee, lichtelijk veroordeeld, mis. Weet je wat de allerergste vorm is van oordelen? Gewoon in het onderlinge verkeer, is dat je elkaars motieven veroordeelt. Dat is een groot kwaad. Dat je oordeelt over elkaars motieven. Dat je elkaar betichtigt van kwade motieven, terwijl je niet in elkaars hart kan kijken. Jij zegt dat nou wel, maar dat komt zeker omdat jij... En dan gaan we het invullen wat er nou achter die woorden van een ander zit. Nou, dat zijn oordelen over elkaars motieven. Maar je kan niet in elkaars hart kijken. Ik weet niet of hij dat nou negatief zo bedoelt zoals hij het oppakt. Daar staan we snel mee klaar. Vaak harde oordelen. Hoe gaat dat nou? Nou ja, je vangt iets op van een ander. Die je toch eigenlijk al niet zo heel erg... Je vangt iets op. Je hoort het verhaal van één kant. En je hebt je oordeel al klaar. Of je vormt je een oordeel of je spreekt een oordeel zonder die ander gesproken te hebben. Zelf. We gaan heel vaak af op de buitenkant. Dat is toch waar? Als je een andere ziet en je ziet de manier waarop een ander zich kleedt. Dan hebben we vaak al een oordeel. Of iemand nou... Ja, heel licht gekleed is, dan heel luchtig. Of heel zwart. Je zit dan al te kijken, oh. En heel gauw komt er dan ook alweer wat negatiefs naar boven. Of als je weet van, oh, die komt uit die en die kerk. Uit dat en dat kerkgenootschap. Heb je al een oordeel klaar, zeker als jij er net uit bent. Ja, dan heb je al je oordeel klaar. En dan plakken we al een etiket op. Of als iemand een aantal uiterlijke kenmerken vertoont. Heb je al een beeld gevormd. En je vindt het soms niet de moeite waard om een gesprek met hem aan te gaan. Want dat zijn mechanismes die werken. Heb je nou eens persoonlijk met hem gepraat? En als je dan eens met iemand oog in oog en van hart tot hart en van mond tot mond gewoon face-to-face praat, dan merk je vaak, hé, hij staat toch eigenlijk dichterbij dan ik dacht. Verkeerd over hem geoordeeld. Heere, wilt u me dat vergeven? Oordeelt niet op dat ge niet veroordeeld wordt, zegt de Heere Jezus. Dat heeft hiermee te maken. Weet je wat het ergste is? Vooroordelen. Oh, die zal wel. Die blokkeren vaak. Dat merk je in de wereld ook. In de wereld ook. He, als ik aankom, ik ben predikant. Hebt u dat ook op uw werk? En u zegt dat u naar de kerk gaat en dat u dan van de PKN bent. Dat u protestants bent. Dat is vaak al genoeg. Waardoor mensen heel negatief. Van in ziekenhuizen merk je dat. Maar dan komt u zeker om de patiënt nog dieper in de put te praten. Nee. He, als je protestant bent, dan zijn er ook heel veel dingen die negatief in de wereld landen. Van nou, dan mag je zeker. Je mag zoveel niet. En vooroordelen, je moet vaak eerst stenen ruimen voordat je op een gegeven moment de boodschap kan brengen dat wij een blijde boodschap horen zondag aan zondag. Er is heel veel verkeerde beeldvorming ontstaan. En heel veel vooroordelen. Nou, waarmee ik ga eindigen, ja, volgende week ga ik verder. Ik ga eindigen, kinderen, met een voorbeeld voor jullie. Een mooi voorbeeld. Een voorbeeld voor, dat te maken heeft met het zendingsveld. Er was een Chinese vrouw. En die kwam bij een meneer van de zending, bij een zendingsdokter. En die mevrouw die zei dit, meneer, ik zou graag medicijn willen hebben, want ik heb zo'n slechte tong. Nou, zegt die zendingsarts, laat me eens even kijken. En kijk even, ja, ik kan niks ontdekken, die tong is voor de rest helemaal goed. Nee, zegt die mevrouw, aan de buitenkant is er niks te zien en toch, ik heb een slechte tong, want ik zeg zoveel lelijke woorden. Ja, maar zegt die arts, daar heb ik geen medicijnen voor. Jawel, zegt ze. Jawel. Want nog niet zo heel lang geleden is mijn buurvrouw een keer bij u geweest. En die had ook een slechte tong. Die zei allemaal lelijke dingen, slechte dingen, negatieve dingen. En vloekte en die deed schold vreselijk. En toen is ze bij u gekomen. En nu is ze totaal veranderd. Nu is ze zacht geworden en ze is vriendelijk geworden. En zo zou ik ook willen worden, zegt dat Chinese mevrouwtje. Heeft u misschien een paar pillen voor mij dat ik ook zo word als mijn buurvrouw? Ah, dacht de zendeling. En dan kreeg hij kans om te vertellen, niet dat je door een pilletje een goede tong krijgt. Maar dan kreeg hij kans om te vertellen van de Heere Jezus. Die gezonden is door God de Vader. En die gestorven is aan het kruis. En die nou weer naar de hemel is gevaren. En die de Heilige Geest heeft geschonken. En dat door die geest een nieuw hart, maar ook een nieuwe tong kan krijgen. Ja. Nou jongens, daar ging het vanavond over. Dat je van de Heere dat je een slechte tong hebt, maar dat je van de Heere een nieuwe tong kan krijgen. En hoe krijg ik dat dan? Heel praktisch, ga dat nou eerst eens belijden. Ga dat nou eerst eens belijden. Toen God in het leven van Jesaja dichterbij kwam. En als God dichterbij komt, dan wordt hij groter en wij kleiner. Toen de Heere zich in zijn glorie openbaarde aan Jesaja, weet je wat hij toen riep? Toen riep hij, wee mijner. Jesaja 6. En in Jesaja 4 en 5 heeft Jesaja gezegd, wee het volk, wee het volk, wee het volk. En dan komt de Heere dichter naar hem toe, dan zegt hij, wee mijner. Want ik ben een man van onreine lippen. Dat beleidt hij ook eerlijk naar de Heere. En vervolgens heeft hij een begeerte. O Heere, wilt u mijn tong aanraken? Met een kooltje van het altaar. Heere Jezus, wilt u mij aanraken met uw vinger? En mijn tong nieuw maken met een kooltje van dat altaar waarop de Heere Jezus is opgeofferd om voor mijn zonde, ook voor mijn zonde van een te lange tong te sterven. Wilt u mij aanraken, mijn lippen en mijn mond met een kooltje van dat altaar waarop u als het Lam van God bent gestorven. Maak mijn lippen rein. En dan mag het gebed zijn, Heere. Zoals we het gezongen hebben in Psalm 141. En gaan zingen in Psalm 19. Aan de ene kant negatief. Zet een wacht voor mijn lippen. Heere, geef me de kracht van uw geest om mijn kiezen op elkaar te houden. Om mijn kiezen op mijn kaken te houden. Als ik weer geneigd ben om al te primair te reageren. Behoed de deuren van mijn mond. Zet er een bewaker voor, Heere. U hebt voor mijn tong al een stelletje witte paaltjes gezet. Maar het komt er zo vaak doorheen. Behoed u de deuren van mijn mond. Zet er een bewaker voor. Dat wil niet zeggen dat je altijd je klep moet houden. Neem maar wat je zegt en wat je niet zegt. Hè, de deuren van je mond. Dat wil niet zeggen dat altijd die deur gesloten moet zijn. Maar wat erin en wat eruit gaat, dat gecontroleerd wordt. Onder de controle van de Heilige Geest komt te staan. Wat ik zeg en wat ik niet zeg. Wat eruit en wat erin gaat. En Heere, laat er dan een alarm mogen afgaan. Een alarm mogen afgaan. Als er een woord op mijn tong ligt dat verkeerd is. Help me dan om dat in te slikken. En helpt u me vooral, Heere, door uw geest. om dan die woorden die verkeerd zijn niet alleen in te slikken, maar om die woorden te vervangen door woorden die zegen verspreiden en warmte en liefde, woorden tot opbouw. Zet een wacht voor mijn lippen. En mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Er is een kinderlied dat zingt, bewaar je mond voor wat je zegt. En kinderen, ik zou echt heel fijn vinden, als je nou morgen, als je op school bent, dat je nog eens terugdenkt aan de preek van vanavond. De dominee heeft gepreekt over de tong, over mijn mond. Wat ik zeg en wat ik niet zeg. En wat ik over een ander zeg, want het begint al op het schoolplein, dat je lelijk doet over dat vriendinnetje wat 2 weken geleden nog waar je bij gespeeld hebt, maar nu opeens veert een gekke riet. Nu opeens veert er niks meer aan en dan ga je negatief praten over dat ene klasgenootje. Daar begint het al. Daar begint het al. Daar ga je al fout in. Bewaar je mond voor wat je zegt. Niet roddelen over een ander, maar zeg eens iets goeds. En laat het ons lied, ons gebed mogen zijn. Neem mijn stem, Heere, neem mijn stem, opdat mijn lied u, mijn koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. Amen. We gaan zingen Psalm 19, vers 7. Psalm 19, vers 7. We zullen eindigen met een dankgebed. Trouwe Heer in de hemel, wij danken u voor uw grote geduld en voor uw langmoedigheid ook met ons mensen. Het was vanavond een preek die ons geweten raakt. Het gaat niet alleen over de wereld, over mensen die u niet kennen, maar juist binnen de gemeente, broeders en zusters, voorgangers en ambtsdragers. Heren, als het vlees boven ligt en de geest onder, dan vallen we zo in de negativiteit. En dan beschadigen we, dan doen we u oneer aan. Dan beschadigen we een ander en ook onszelf. Heer Jezus, ook voor de zonde van mijn tong heeft u moeten lijden. Dat heeft uw lijden vergroot, Heer Jezus. Toen u stierf aan het kruis, stierf u ook droeg u de straf ook die ik had verdiend omdat ik het negende gebod zo heb overtreden en vooral ook zo geraffineerd heb overtreden. Wij verootmoedigen ons, heren, voor u. En geef ook, heren, dat we dat maar naar elkaar zullen belijden. Als er mensen in onze gedachten komen waarvan we zeggen, daar heb ik nou echt lelijk over gedaan. Dat moet ik goed gaan maken. Dat is de oorzaak waarom ik zo weinig zegen meer ontvang. Dat zit er gewoon tussen. Geef, heren, dat wij door uw genade zo ver mogen komen. Dat we dat ook aan elkaar gaan belijden. Dan gaan de sluizen van de hemel open. Dan wordt de Maranatenkerk rijk gezegend. O, dan kan het niet anders. Dan zult u dat mild en mild gaan belonen. Met rijke zegen van boven. Geef, heren, dat die verootmoediging en die reiniging mag plaatsvinden. Dan pas kunnen we echt uw getuigen zijn. Dan worden we kerk in de wijk zoals u het bedoeld hebt. Bewaar ons ervoor, heren, vanaf nu en voortaan. Ook de kinderen, net zo goed. Dat begint vanavond al als we thuis komen. En we praten zo eens door over de kerkdienst. Hoe doen we dat? En als we morgen naar school gaan en we spelen met vriendinnetjes en vriendjes. Heren, mogen we ook aan de kinderen van de Maranatenkerk, mag eraan worden gemerkt dat ze vanavond een preek hebben gehoord over hun tong. En behoed u dan, heren, ook kindermondjes. Om slecht te spreken van een ander, maar dat ze juist goed mogen spreken van u en van elkaar. Bewaar ons, o heren, voor zo'n harnas. U geeft ons wel een harnas van het geloof, dat geeft u wel. Maar niet dat we door een harnas naar de medebroeder en zuster moeten gaan kijken. Door een eng vizier. Maar dat we elkaar ook in een open houding mogen ontmoeten. Schenk ons die genade. Dank u wel, heren, voor uw woord. En behoed u ons, bewaar ons ook in de week die komt. Ook als de catechisaties beginnen. Heren, geeft u liefde en kracht en lust ook om te komen, om te luisteren, om samen met uw woord bezig te zijn, om over te spreken. Degene die catechisatie geven en ook de jeugd, dat we een goede tijd met elkaar mogen hebben. Wees ook met hen die deze week bij een graf staan, omdat ze een geliefde moeten wegbrengen. Wilt u ook daar vertroosten. In Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 56, vers 2. Maar word ik ooit met bange vrees belaan? En vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. 56, vers 2 en 5. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.